This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay our cards down, down.
Dragen we deze zomer allemaal een cowboyhoed? Of gaan we line dansen op Pukkelpop of Rock Werchter? Zeg nooit nooit, want Beyoncé zit aan de country en zij niet alleen. Nick Leu, jij bent muziekjournalist. Begin jij spontaan yeehaw te roepen bij dat nieuws?
Het was toch zeer moeilijk om enige gelinedance te onderdrukken toen, ja.
Ja, oké, okay, dat wil ik wel eens zien. Nick De Leu aan het linedansen. Naomi Simons, jou kennen we als muzikant Rina Wright. Heb jij je al ingeschreven voor een cursus steel guitar of banjo? Of misschien kan je het al?
Banjo nog niet, maar steel guitar wel. Ik was eigenlijk echt wel enthousiast. Omdat Beyoncé die country zingt, dat lijkt mij... Maar blijkbaar ben ik bij een van de weinigen redelijk logisch. Omdat hij gewoon alles probeert en doet en goed doet. En ik was net als Madonna toen dat hij daar ook met de country ging gaan lopen. Met music, geloof ik. Mm-hmm. Was ik ook helemaal mee. Ja, ik ben wel fan, ja.
Ja.
Ik was music al vergeten. Van Madonna.
Wel,
ik was ook zeggen van Madonna, heeft hij ook een country voor
jou? Dat was mijn heel light dance. Dans jezelf. Yeah. Don't tell me to stop. Dat nummer.
Ja. Oké, allemaal in galop, want dat er iets verschoven is in het Amerikaanse poplandschap, dat staat vast. Welkom bij Radar.
Radar. Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast.
In de Vlaamse ultratop werd deze Feel Good Country hit van Beyoncé zo pas ingehaald door Europapa van Joost. Maar in Amerika staat het nummer op 1 in de Country Hot 100 van de Amerikaanse Billboard. Waarom is dat zo bijzonder, Nick?
Ja, in Amerika splitsen ze dus al die lijsten op. Hè, en voor de countrylijst specifiek van dat genre is het eigenlijk de eerste keer dat er een zwarte vrouw op nummer 1 staat. Dus dat is wel een mijlpaal.
Ja, nochtans, vrouwen oogsten wel een langer succes in de country, zeker al sinds de jaren 70. Naomi, jij toerde zelfs met het oeuvre van de drie Grand Dames van de country. Wie zijn dat?
We hebben een tour gedaan met als insteek de eerste plaat van Trio. En Trio was Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt. En dat was samen met Janne Blommaert als Linda Ronstadt. Pauline Verminne als Dolly Parton, of course. En dan mezelf, Emmylou Harris. En dat is eigenlijk een legendarische plaat, omdat dat... Inderdaad, je zegt daar de drie Grand Dames zijn, maar dat is wat dat Linda Ronstadt en Emmylou deelden. Die wouden eigenlijk al heel lang iets samen doen met Dolly Parton en die kwamen elkaar geregeld tegen op tour. En op een gegeven moment is dat er dan van gekomen. Voilà. En in 87 kwam die trioplaat daar.
Ja, en hoe was het dan om die dames te vertolken en die muziek te brengen?
Ik vond dat best wel een pittige opdracht. Dat was... Ja, ik vond dat geweldig. Ik heb er heel veel uit geleerd. Vooral omdat country een heel felle traditie heeft aan métier qua songwriting. Zoals in de tijd met Dolly Parton was het echt wel bijna... Ja, was het normaal dat het 2 platen per jaar schreef en inspeelde en zo van die dingen. Dat is een songboek op zich al, Dolly Parton.
Ja, heel bijzondere vrouw dus. Wat maakt eigenlijk country country? Wat zijn de ingrediënten van van dat genre?
Ja, ik denk op zich is country een redelijk breed genre. Er zijn heel veel verschillende verschijningsvormen daarvan. Grof genomen denk ik dat je, als je puur op de naam afgaat, het landelijke, dat zit er wel in. Niet alleen op basis van de klank, dat gaat dan over instrumenten. Je hoort dan banjo's bijvoorbeeld, wat je weinig hoort in popmuziek of in rock bijvoorbeeld. En dat meer geassocieerd wordt met het cowboy bestaan op de prairie. Maar ook inhoudelijk gaat het in country heel vaak wel over eenvoudige zaken, het eenvoudige leven. Een heel moderne stadion country wordt dat een beetje potsierlijk soms. Het zijn dan heel erg rijke countryzangers die de hele tijd zingen hoe ze zo kunnen genieten van een rustig biertje op hun boot in het meer. Maar dat is eigenlijk wel een beetje de kern van dat genre. Het is het vieren van de eenvoudige dingen. En dat kan dan het eenvoudige van het landelijke omgeving zijn, maar ook de eenvoudige, een eenvoudige zaak zoals liefde in het algemeen, dat een heel belangrijk thema is in countrymuziek.
Zie je dat ook zo, Naomi?
Ja, zeker. Het gaat inderdaad over die eenvoud. Maar nu even terugkomend op... En de liefde, inderdaad. Maar als we terugkomen bij voor de Dolly Parton, wat dat Dolly Parton wel gedaan heeft, is bijvoorbeeld songs geschreven die eigenlijk best wel feministisch zijn. Just because I'm blonde doesn't mean I'm dumb.
Just because...
Dan heeft ze ook een nummer zoals Code of Many Colors, dat eigenlijk gaat over armoede, dat thema's aanraakt. Thans Van Zandt heeft ook heel veel nummers geschreven over niet zo de simpele dingen des levens, depressie. Dus ik denk dat het is een zeer breed genre, zowel in thematiek als in ook auditief. Dat vind ik daar heel boeiend aan. De melodie staat voorop, ook vooral van de zang.
Is het daarom dat die nummers ook vaak zo catchy aanvoelen?
Ja, voor mij hebben die zo een heel erg heel veel popstructuur of zo. Ja, alleen daar komt er ook heel veel pop uit. Hè.
Het is op zich eigenlijk best logisch dat popsterren ermee aan de haal gaan. Maar wanneer ja. Beyoncé dat doet, dan is toch niet iedereen mee. Bijvoorbeeld een Amerikaans country radiostation, die waren niet mee.
Oei.
KYKC, the station in Alda, Oklahoma, received a request from listeners to play Beyoncé's new single, it's called Texas Hold'em, and responded to the request by saying, quote, we do not play Beyoncé, we are a country music station, end quote. However, they're now saying the entire situation was blown out of proportion and they did not know Beyoncé's new single was a country song.
Kan me best overkomen, hè?
Ja, ja.
Dus inderdaad, het country muziekstation werd er gevraagd, draai de nieuwe Beyoncé. Ze zeiden, we doen we niet, want we zijn een country station, maar draai geen Beyoncé. En dan achteraf hebben ze zich verdedigd. Wij wisten niet dat Beyoncé tegenwoordig country maakt. Geloven jullie hen?
Het lijkt mij hoe dan ook een slimme reactie, om het op die manier te zeggen. Of ze ja. niet wisten of niet wisten, het lijkt mij de best mogelijke reactie om daar te geven.
Ik sluit mij daar volledig bij aan, ja.
Ja, want inderdaad, de fans van Beyoncé, we kennen hen als de Beehive. Dus een soort bijenkorf. Die zijn als een zwerm natuurlijk neergedaald op dat radiostation. Die zullen dat niet snel vergeten hebben.
Maar het is natuurlijk ook niet de eerste keer eigenlijk. En dat is denk ik waarom die reactie van die fans meteen zo allergisch is. Het is ook niet de eerste keer dat er binnen de countrywereld grenzen getrokken worden voor Beyoncé. In 2016 had Beyoncé net Lemonade uitgebracht. Dat is de plaat waarop dat ze over de ontrouw van haar man Jay-Z zingt. Daar stond ook het nummer Daddy Lessons op. En ja, als je dat hoort, je hoort meteen, dat is een country nummer. Dat jaar werd ze ook uitgenodigd op de Country Music Awards, de Mias van de Amerikaanse country, om daar dat nummer te gaan brengen, samen met de Chicks, de voormalige Dixie Chicks. Dus ook wel legendes uit het genre. En dat zorgde toen ook al voor controverse. Dus ze heeft dat nummer wel mogen komen brengen. Maar in de dagen en weken nadien werden er essays geschreven en was er ophef op sociale media die beweerden van ja, dat nummer is niet country, Beyoncé is niet country. Dat is een schande dat zij op die hoogmis van de country heeft mogen staan.
Het doet mij ook denken, de hetze nu, aan wat er gebeurd is met Lil Nas X. Daar heb jij, ja, 2019 geloof ik dat was, met de hit Old Town Road. Daar heb jij toen veel over geschreven, hè, Nick?
Ja, om te beginnen omdat ik echt een geweldig nummer vond. Ja. Nog altijd trouwens, Old Town Road. Was inderdaad in 2019, dus al enkele jaren na die episode met Beyoncé op de Country Music Awards. Wat gebeurde daar eigenlijk? Dat was Lil Nas X, die op dat moment nog geen bekende muzikant was. Die gewoon een nummer had gemaakt, een beetje als grap eigenlijk. Dat hij gebaseerd had rond het idee van ik ben een zwarte cowboy. Dus met een heel nadrukkelijke banjo-samplen. En daar rapte / zong hij een beetje overheen.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can.
Dat nummer begon te leven op het internet. En ineens stond dat ook in de country music charts. Op een redelijk hoge positie. Nog niet op nummer 1, maar redelijk hoog.
I got the horses in the bag. Horse stock is attached.
Toen begon dat wel wat aandacht te trekken. Zeker omdat die country music charts op een bepaald moment ook beslist hebben. Oei, dit nummer is hier per ongeluk in verzeild geraakt. Maar eigenlijk is het geen country, dus we gaan het schrappen.
Want zij zeiden, het is hip-hop.
Zij zeiden het is hip-hop. Maar goed, als je luistert naar die song, ja, daar zit hip-hop bas in. Maar die banjo is zo ongeveer het meest country geluid dat je kan inbeelden. Ook qua thematiek gaat het over ja, je spullen bij elkaar pakken en vertrekken met de noorderzon. Qua thematiek past dat ook wel binnen het country-genre. En nog veel problematischer is, in die tijd, rond 2019, had je al artiesten zoals Sam Hunt of Jason Aldean, die in die periode al zelf waren beginnen experimenteren met hip-hop-invloeden binnenbrengen in country. Als je Dirt Road Anthem van Jason Aldean hoort bijvoorbeeld, of Body Like a Backroad van Sam Hunt, dan hoor je van waar die invloeden komen. Had to get her number. It took me like 6 weeks. Now me and her go way back. Like Cadillac 6. Body like a backroad. Driving with my. Dat was nooit een probleem om die songs als country te beschouwen. Dat zijn ook twee witte artiesten. En als Lil Nas X het deed, dan was het plots wel een reden om dat te gaan schrappen. Daar is toen ook wel een reactie op gekomen. Billy Ray Cyrus, bekend als vader van Miley Cyrus, heeft dan gezegd, nee, ik vind dit country en ik ben de man die Achy Breaky Heart geschreven heeft. Ja. Dus we gaan dat hier rehabiliteren. En ja, op die manier is het een heel grote hit geworden voor Lil Nas X.
Ja, ik denk ook bij Lil Nas, denk country is zeer conservatief. Ik denk Lil Nas X. Het is een beetje, denk
het is een popprovocateur die inderdaad graag ook zijn seksualiteit naar het podium brengt in zijn videoclips. Maar op die moment dance aan de duivel geeft zelfs.
Op dat moment van Old Town Road was Lil Nas X ook nog niet officieel uit de kast zelfs.
Nee.
Dus het was zelfs niet daarop dat hij buitengesloten werd. Het enige, als je het objectief bekijkt, de enige manier waarop je kan zeggen dat is waarom hij geweerd is omdat een zwarte artiest
man
was.
Ja.
Die nogthans geen carrière in de hip-hop achter zich had. Het was zijn eerste single.
Ja.
Nu, dat wil niet zeggen dat er nog geen zwarte artiesten geweest zijn die in die country charts raakten. Lil Nas X schurkte wat meer aan tegen die hip-hop qua geluid. Maar toch was het een opvallend moment om ervoor te kiezen om die song dan net te gaan schrappen.
Ja, en die plaat van Beyoncé die komt volgende week vrijdag uit. Maar we hebben toch al enkele singles. Wat vinden jullie daarvan?
Ik vind het geweldig. Ik neig ietsje meer naar de Texas Hold'em. Ik vind het geweldig vooral omdat het heeft echt die typische country sound eigenlijk. En oh ja, ik moet ook wel mijn liefde voor Beyoncé even uiten. Ik vind het gewoon een geweldige artiest. En ik vind ook dat ze het zingt, is gewoon top. Natuurlijk heeft ze er ook van de eerste keer heel die styling bij. Ik hoop stiekem dat zo wat terugkomt in de winkels. En het is ook allemaal in zilver.
Ja.
En blinkt. En ik vind dat geweldig. Dus ja.
Ja, we zijn inderdaad aan een blinkende country era toegekomen. Wat vond jij, Nick?
Ik was in het begin vooral gecharmeerd door Texas Hold'em. Maar nu begint het bij mij een beetje meer over te hellen richting 16 Carriages. Ik denk dat een nummer is dat iets meer tijd nodig heeft om te groeien. 16 Carriages, driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset. Ook die gospel-invloed die daarin zit, vind ik echt bloedmooi eigenlijk, hoe dat tot zijn recht komt. En voor mij, deze twee singles doen mij op zich iets meer dan de nummers van Renaissance, van de vorige plaat. Toen heeft Beyoncé ook iets gelijkaardigs gedaan, maar toen met House, de geschiedenis van het House-genre, de zwarte geschiedenis van het House-genre, terug onder de aandacht brengen. Alleen is House iets minder mijn ding dan country, dus ben ik wel blij met deze weg die ze ingeslagen is.
Ja, want die Renaissance-plaat, die eerste, dat werd dan Act 1 genoemd. Het zou een trilogie worden. Nu hebben we Act 2 en er is al gezegd, de plaat zal Cowboy Carter heten. Maar waar slaat dan om te beginnen die Act 2 precies op?
Ja, het idee is dat Beyoncé bezig zou zijn aan een trilogie waar ze in essentie een soort van geschiedeniscursus van aan het maken is. Hè. Bij Renaissance was het, zoals ik net al zei, heel hard het idee, we gaan nog eens dat house-genre, dat de jongste jaren gedomineerd wordt door witte DJ's, we gaan dat nog eens gaan reclaimen als iets dat echt wel uit een zwarte culturele traditie komt, een zwarte en queer culturele traditie komt. Die plaat werd daar eigenlijk aan opgehangen. Ook de tour die ze daar rond maakten, kwamen heel veel van die elementen naar voren en hoe die show werd opgebouwd. Dit zou ze nu opnieuw proberen doen met country. Hè. Benadrukken, ja jongens, we kennen dit nu wel als een wit genre, maar laat ons vooral niet vergeten vergeten wat de zwarte roots hiervan zijn. En ja, over die Act 3 die er dan nog zal gaan aankomen, daar wordt dan over gespeculeerd. Mm-hmm. Maar de meest voor de hand liggende kandidaat lijkt daar, denk ik, een rockplaat te zijn.
Ja.
Ook daarvan liggen er al kiemen. Op Lemonade heeft Beyoncé samen met Jack White Don't Hurt Yourself gebracht. Wat een fantastisch bewijs is van hoe goed dat zou kunnen zijn, een Beyoncé-rockplaat.
Je ziet het al helemaal zitten.
Ja, ik zie het zitten, ja.
En ook dat genre heeft natuurlijk zijn goed gedocumenteerde zwarte roots voor Elvis er dan mee ging gaan lopen.
Ja. We kunnen het maar hopen. En weten jullie waar die Cowboy Carter op slaat?
Dat is gewoon haar de achternaam die ze heeft sinds ze getrouwd is met Jay-Z, toch?
Ja.
Ja, maar ik ben eens beginnen googlen en een beetje zoeken. En ik kwam toch wel op verrassende vondsten uit, vond ik.
Oké.
Okay. Ja. Kennen jullie dit nummer?
Komt er niet voor in de Broken Circle Breakdown?
Ja, het is inderdaad. Ja, Will the Circle Be Unbroken? Mm-hmm. Het nummer waar de film naar genoemd is. En dat nummer, het origineel, komt van een band genaamd The Family Carter.
Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by?
Dus wat je eigenlijk wil zeggen is dat nadat Beyoncé zich heeft laten inspireren door Sidi Larbi voor een danschoreografie, een eerdere single, heeft ze zich nu laten inspireren door Vele Bates en de Circle Breakdown.
Ik stel me voor dat zij naar Mansion zat en gewoon tranen heeft geplengd bij die film.
Family Carter of the Carter Family?
The Carter Family, wil ik zeggen.
Ah ja, June
Sorry.
Carter, toch? De vrouw van Johnny Cash.
Ja, jij kent ze duidelijk, de Carter Family. Wie zijn zij?
Ik ken ze als van samen met Johnny Cash te spelen. En June Carter is dan uiteindelijk zijn vrouw geworden. Carter Family alleen, dat heeft in mijn jeugd wel opgestaan natuurlijk. Maar ik ken vooral June Carter, die single, die singles dat ze met Johnny Cash heeft van Time's a Wastin. I got lips and I got lips. Let's get together and use those lips. Let's go. Time's a wastin.
Time's a wastin.
Ja, en inderdaad, de Carter Family, dat is ook wel, als ik nog op school zat, ik heb conservatorium gedaan, en in de popgeschiedenis zit de Carter Family daar ook tussen, als bepaalde traditionals gewoon die ze hebben.
Ja, want June Carter is een van de latere telgen van de familie, maar het is eigenlijk een dynastie, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Ze waren een van de eerste country-successen in de platenindustrie. En ja, die pater familias, dat heb ik dan geleerd, die ging inderdaad gewoon op zoek, huis van huis, naar traditionals. Die vroeg aan mensen, ken jij nog een oud liedje? Kan je het zingen voor mij? En blijkbaar had hij daar ook een compaan bij. Zeker Leslie Riddle, dat was een zwarte gitarist. Die vergezelde hem op die reizen en dan gingen ze dus samen huis aan huis. En het was dan A.P. Carter. Die pater familias, die schreef dan de tekst op, terwijl Leslie Riddle de melodie onthouden op zijn gitaar. Dan thuis schreven ze die nummers uit. Maar als ze die dan later gingen uitbrengen, dan stond de copyright wel volledig op naam van A.P. Carter. En Leslie Riddle met zijn gitaarspel heeft ook de stijl van de familie beïnvloed. En dan later natuurlijk ook de hele country muziekstijl. Mm-hmm. Dat is ook weer zo'n soort van verborgen geschiedenis volgens de fans van Beyoncé, die Beyoncé opnieuw bij de mensen zou willen brengen. Lijkt jullie dat aannemelijk dat haar bedoeling is?
Ja, als ze de verborgen geschiedenis van Leslie Riddle opnieuw aan het licht wil brengen, dan zou het mij logischer lijken om de plaats Leslie Riddle te noemen van Cowboy Carter natuurlijk.
Of Cowboy Riddle.
Of Cowboy Riddle.
Ja, maar misschien dat ze niet aan de woordspeling kon weerstaan.
Nee, maar de kans dat zo een gedachtegang erachter schuilt is zeker niet onbestaande. Gezien de manier waarop Beyoncé dit soort projecten doorgaans aanpakt. We hebben het daarnet al over Renaissance gehad. Als ze die plaat maakt en nu met die countryplaat lijkt dat ook weer die richting op te gaan, dan doet ze dat niet met zo wat invloeden die ze van veraf gehoord heeft. Ze gaat daar op zoek heel vaak. Dat is haar proces. Gaat ze echt bijna geschiedkundig, muzikologisch onderzoek verrichten om dan van daaruit dat album te kunnen maken.
Ja, want ze heeft ook, ze heeft eigenlijk met die Renaissance-plaat ook. In het begin had ik zoiets, girl, what you doing? Maar ik ga heel eerlijk zijn, ik ben dan gaan kijken live. En ik ben wel echt ook zo bezig met die queer scene. En de ballroom scene dan ook. Hè. En ze heeft effectief een van de MC's die bij Voguing...
Ja, de dansstijl die binnen de queer underground, zwarte queer underground,
voilà, leefde. Die heeft ze ook meegenomen. Dus die MC'de ook live. Mm-hmm. En ook op de plaat, hè, Miss Honey, een transvrouw, zit ook erin gesampled. Het zit er van alles. Allee, ja, dus ik vind dat, ja, ik vind Beyoncé, ja, dat is ik vind dat de beste geschiedenisdocenten.
Ja, als iemand die aan het conservatorium gestudeerd heeft, is dat toch een mooi compliment. Weet jullie al wie Beyoncé op deze plaat gaat betrekken? Zijn er ook zo namen die we moeten leren kennen, die in het wereldje legendes zijn, die zijn naar een groter podium tilt?
Ja, de eerste banjo-aanslagen die je hoort bij Texas Hold'em, die komen van Rhiannon Giddens. Dat is een hedendaagse country- en folk-artieste die al een tiental jaar bezig is eigenlijk met die hervertelling van de zwarte roots van country. Zij omschrijft zichzelf ook echt als een soort van uitvoerend historica. Heeft ze al in een interview met de Standaard een aantal jaar geleden, legde ze dat systeem ook wel wat uit.
Ja, wel grappig trouwens, bij dat interview van de Standaard, de titel was De Beyoncé van de Banjo. Al enkele jaren.
Meer zelfs in de inleiding vertelt ze, ja, een samenwerking met Beyoncé, ik weet niet of dat echt wel zou werken voor mij, zei Rhiannon Giddens toen.
Ja,
no way. Het kan verkeren, zei Bredero.
Cool.
Maar goed, Rhiannon Giddens, een van haar stokpaardjes is dat country als genre een beetje witgewassen is. Er leeft nu de indruk dat country een zuiver, tussen aanhalingstekens, wit genre is. Dat zie je ook aan die allergische reacties op Beyoncé of op Lil Nas X. Maar eigenlijk heeft dat sterke roots in onder meer de tot slaafgemaakte in het zuiden van Amerika. En die geschiedenis wil zij eigenlijk een beetje terug aan het licht brengen. Dus het feit dat een artiest zoals Rhiannon Giddens dan op deze plaat ook opduikt, zegt ook wel veel over de intenties van Beyoncé daarmee, denk ik.
Ja, dus toch echt wel een beetje muzikologen vermomd als popster.
Dat is denk ik wel hoe Beyoncé zich de laatste jaren heeft eruit gevonden. Hè? Meer dan iemand die gewoon hit na hit na hit scoort, wil ze voornamelijk een verhaal vertellen of haar steentje bijdragen aan hoe die geschiedenis gepercipieerd wordt.
Ja, zij is trouwens nu ook niet de enige popster die zich aan country waagt. Ongeveer op hetzelfde moment heeft Lana Del Rey aangekondigd dat ze een countryplaat aan het maken is. En Post Malone die had een single met Noah Kahan en een banjo. Wat maakt country plots zo aantrekkelijk, denken jullie?
Ik ga eens een theorie lanceren. Ja, ik denk dat de populariteit van genres dat sowieso altijd in golven gaat. Maar ik denk dat wat daar voor een deel in meespeelt is, en dat is een theorie die ik zelf voornamelijk koester. Ik denk sinds de lancering van Spotify, van streaming eigenlijk, of sinds dat streaming zeer populair geworden is, zie je eigenlijk in bijna alle popmarkten een soort van popularisering van het meest lokale, tussen aanhalingstekens, genre. In Frankrijk bijvoorbeeld is die opmars van streaming gelijkgelopen met de gigantische groei van Franse rap.
Ja, ja.
In Vlaanderen zijn we het nu een beetje aan het meemaken met figuren zoals Pommelien Thijs bijvoorbeeld. In Nederland waren ze een aantal jaar voor op ons, met ook Nederlandse rap. Ook in Italië heb je terug weer een opgang gezien van Italiaanse songs. In Zuid- en Latijns-Amerikaanse markten is het Spaanstalige genre zeer groot. En ik denk dat voor Amerika, hetgeen dat nog het meeste voelt als een lokaal genre, dat country daar ook wel voor in aanmerking komt. En dan zie je ook dat een aantal popartiesten af en toe al eens gaan experimenteren door ook een country nummer op hun plaat te zetten. Een paar jaar geleden had Halsey een plaat waar ze You Should Be Sad op zetten. Dat was een onvervalst country nummer, omdat dat ook paste bij het verhaal dat ze toen wilden vertellen. Maar ik denk dat die artiesten daarvoor kiezen omwille van de redenen die we in het begin van de podcast wat aangehaald hebben, denk ik. Het gaat terug op heel eenvoudige elementen, zowel muzikaal als van het leven. En in een snel evoluerende wereld, Max, weet je hoe verleidelijk dat eenvoudige kan zijn?
Ja, en dat heb ik inderdaad ook wel gelezen van, het zijn geen eenvoudige tijden, er zijn hardships. En ja, wie zingt er over de hardships? Toch wel de country muzieksterren.
zeker.
Ik denk dat geen enkel genre dat beter doet. Hè. Of de blues misschien natuurlijk. Maar de manier waarop die tragische verhalen bezongen worden in de country, dat is, ja, daar maken ze de kunst van juist.
En als je dieper zou willen graven in de country, welke plaats zouden jullie dan aanraden? Ik zal bij jou beginnen, Naomi.
Top of my head, Wrecking Ball van Daniel.
Miley Cyrus. Nee.
Ja,
nee, sorry.
Nee, het is een album, hè. Wrecking Ball van Emmylou Harris en Daniel Lanois. Dus misschien niet puur country, maar dat is waar dat country ook heen kan gaan. En dat is voor mij een voorbeeld van hoe dat ook met sound kunt experimenteren.
Mm-hmm. Nick, heb jij een plaat die je warm kan aanbevelen?
Ik moet eerlijk toegeven, als ik naar country luister, is dat zelden in de vorm van albums, eerder in de vorm van playlists. Wat een beetje te maken heeft met hoe ik dat genre echt heb leren kennen en leren appreciëren. Namelijk door in een auto te zitten in het zuiden van de Verenigde Staten en gewoon kilometers lang rechtdoor te rijden terwijl ik naar country radio aan het luisteren ben. Ja. Dus ik denk, als je echt in het genre wil verdiepen, naast dus de muzikologische aanpakken van Warren en Giddens bijvoorbeeld, waarover we al gesproken hebben, dan zou ik dat iedereen eens willen aanraden.
Kun je dat ook in de lintbebouwing doen?
Je kan dat ook in de lintbebouwing doen met een goed internetstation, denk ik. Maar dan ga je toch wel genoeg niets moeten vinden om in rond te rijden.
Ja, oké. Dus warm aanbevolen country music stations. Zet hem gewoon op via de radio en rij door de lintbebouwing van België. Het zal ongetwijfeld ook fijn hitten. Dank jullie wel om te komen en te praten over country.
Ja, zeker.
Altijd. Zeer graag gedaan.
Ja, tot de volgende keer. Dankjewel.